这是
等一下，
de lezing uit het woord van God is vanmorgen uit 2 Koningen 6, vers 1 tot en met 7. Ik werd geïnspireerd door de preek van David van vorige week en door die bijzondere hoofdstukken waarin het werk van de profeet Elisa beschreven staat. En ik dacht, we maken er gewoon een soort tweeluik van. Dus 2 Koningen 6, vers 1 tot en met 7. De drijvende bijl staat erboven. Nou, dat wordt al spannend natuurlijk. Bijlen kunnen niet drijven. Op zekere dag zeiden de leden van de profetengemeenschap tegen Elisa: het gebouw waarin wij met u wonen is te klein voor ons allen, zoals u ziet. Laten we naar de Jordaan gaan en daar boomstammen halen om een nieuw onderkomen te bouwen. Ga je gang, zei Elisa. Maar een van de profeten zei: doet u ons een genoegen, heer, en ga met ons mee. Goed, zei Elisa. En hij ging met hen mee naar de Jordaan, waar ze bomen begonnen om te hakken. Terwijl ze daarmee bezig waren, schoot bij een van de profeten het ijzeren blad van zijn bijl los en viel in het water. Wat nu, heer, riep hij uit, ik had hem te leen. Waar is hij gevallen? Vroeg de godsman. Nadat de man hem de plaats had aangewezen, sneed Elisa een twijg af en gooide die in het water, waarop het ijzer kwam bovendrijven. Haal hem er maar uit, zei hij. En de man pakte het blad van de bijl weer uit het water. Heer, u doorgrond en u kent mij. Opwekking 518. Zullen we dat zingen na de verkondiging? Vorige week zondagmiddag waren Ingrid en ik aan het wandelen in Maassluis. En toen we bij de haven liepen aan de overkant van het spoor, zagen we twee meisjes waarvan er eentje hartverscheurend aan het huilen was. We stopten en we vroegen: joh, wat is er aan de hand? Nou, wat bleek, dat huilende meisje dat had weliswaar met toestemming van haar zusje en haar ouders het longboard van haar kleine zusje geleend. En ze was net de heuvel afkomen zeilen en dat boord dat schiet onder haar vandaan en ze gaat er nog achteraan, maar tevergeefs, en het sjeest zo de haven in. Groot verdriet natuurlijk. Dat ding was net nieuw. Kostte 100 euro. Nou, haar vriendin probeerde het te troosten. En wij ook. Dacht, ja, het is te diep hier om erin te gaan. En dat heeft ook helemaal geen zin. Ik keek nog even naar de duikschool aan de overkant. Was ook niemand te zien. Ik zei, nou joh, probeer het anders morgen. Misschien als je die mannen liever aankijkt, dan willen ze wel voor je gaan duiken. He, je weet het maar niet. Maar dat hielp allemaal niet zo. En dus we probeerden haar gerust te stellen. Eerst nog een beetje peilen van: joh, heb je reden om bang te zijn om naar huis te gaan? Nou, dat bleek niet zo te zijn, maar ze zag er toch wel heel erg tegenop. En dat snap ik ook wel. We zeiden: joh, maar je ouders begrijpen het heus wel. En natuurlijk, het is niet fijn, maar een longboard is maar een longboard. En dat kun je vervangen. En nou ja, dat is natuurlijk lastig als je daar staat. En we zeiden: nou, ga nou maar naar huis. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Nou, dat ging ze dan inderdaad doen. En wijs als ze was, belde ze wel eerst even naar huis. Dan kom je toch wat makkelijker thuis daarna. Zinkende longboards. Nou, Elisa die had er wel raad op geweten. Die had gewoon een stuk hout gepakt en tjak. En het longboard was natuurlijk gewoon naar boven gekomen. Ik zeg het eerlijk, ik heb er niet aan gedacht. Ik heb er niet aan gedacht en ik heb ook niet gedacht van: laat ik eens een vurig gelovig gebed hardop uitspreken en dat longboard gebieden en kom naar boven. En als ik er wel aan had gedacht, had ik het ongetwijfeld niet gedurfd. Maar Elisa wel. Waarom? En waarom staat deze geschiedenis nou in de Bijbel? Is dit nou alleen maar een bijzondere geschiedenis waardoor we nog meer onder de indruk komen van Gods macht? Nou, als dat zo is, dan is dat helemaal niet verkeerd natuurlijk. Er is niks mis mee. Of is er meer aan de hand? En kan deze geschiedenis ons misschien helpen voor ons eigen leven? Israël is in die tijd van Elisa inmiddels een verdeeld koninkrijk. Je hebt het tienstammenrijk Israël, je hebt het tweestammenrijk Juda. En het grootste deel van het tienstammenrijk Israël, waar dit zich afspeelt, leeft op dat moment echt zonder God en zijn geboden. Ze houden er allerlei afgoden op na met bizarre vereringen. En mensen doen gewoon, de meeste mensen doen gewoon waar ze zelf zin in hebben. En God is helemaal niet in beeld. En dat gaat zover dat Elia, een andere profeet, daar is Elisa de opvolger van. Elia, een groot profeet in Israël, je vindt dat in 1 Koningen 19 bijvoorbeeld. Die roept het op een gegeven moment uit naar God en die zegt: God, het is gewoon klaar. Ik heb gedaan wat ik kon, in mijn woorden. Ik heb geprofeteerd alsof mijn leven ervan afhing. Ik heb uw woord uitgelegd. Ik heb oordelen aangezegd. Ik heb van alles gedaan. Maar ze luisteren gewoon niet. Ze houden uw verbond niet. En het is gewoon klaar. En nou wil koningin Izebel mij ook nog doden. En ja, neemt u mijn leven maar. Want het heeft gewoon allemaal geen zin gehad. En dat is een groot man, hè? Een grote profeet. Totaal aan de grond op dat moment. En dan komt God en die bemoedigt hem hoogst persoonlijk. God zoekt hem op in allerlei natuurverschijnselen en uiteindelijk in de stilte. En hij stelt hem gerust en hij zegt: Elia, het is niet voor niks geweest wat je hebt gedaan. Echt niet. Er zijn nog steeds mensen, en ik zal daar hoogst persoonlijk voor zorgen, er zijn nog steeds mensen die hun knieën niet buigen voor de afgoden en die mij willen vereren. En er zullen er zeker 7000 overblijven. En je zal opgevolgd worden. En Izebel zal jou niet doden, ze zal zelf gedood worden, dat had ik ook aangekondigd. Ze zal gestraft worden voor haar zonde. En jij zult opgevolgd worden. En wat je hebt gedaan is niet voor niks geweest. Dus Elia krijgt van God de bemoediging dat al zijn verkondiging, al zijn gepreek, dat toch zin heeft gehad. En dat er een tijd zal komen, alleen zal hij dat zelf niet meer meemaken, dat er toch weer mensen zullen gaan luisteren naar het woord van God en zich tot God gaan keren en gaan leven zoals God het wil. Dat zal niet de hele bevolking zijn, dat weten we ook uit de geschiedenis. Maar het zal genoeg zijn. God zal daar hoogst persoonlijk zelf voor zorgen. Hij zal zelf zorgen voor zijn verbond met Israël. En dat is wat je hier ziet gebeuren in deze hoofdstukken. Er luisteren weer mensen naar het woord van God. Het zijn wonderlijke hoofdstukken, omdat er allerlei wonderlijke dingen gebeuren. Al is het wel de vraag of het woord wonderlijk terecht is. Daar kom ik straks nog even op terug. Wat gebeurt er zoal? Nou, vorige week heb je gehoord, Elisa die laat wat meel gooien in een giftige soep. En die soep die wordt gewoon eetbaar. Hij zuivert water en dat brengt leven voor een heel dorp en een stad in plaats van dood. Hij spreekt een oordeel uit. Hij helpt een vrouw van haar schulden af. Een andere vrouw die verlangt naar een kind en hij bidt voor haar en ze krijgt een kind. Hij stilt honger, hij verzorgt een wonderlijke spijziging, hij geneest een zieke, hij wekt zelfs een dode op. Jongen, doet dat je aan iemand denken? Waarom gebeurt dat allemaal? Nou, het gebeurt omdat het volk Israël duidelijk moet kunnen zien dat Elisa door God geroepen is en gezonden. Het is niet Elisa die dit doet. Het is God die door Elisa heen laat zien: dit is mijn knecht, hem heb ik geroepen, hij spreekt woorden van mij en hij roept je terug naar mij. En God zet dat kracht bij door al die bijzondere dingen die je in deze hoofdstukken beschreven vindt. En toen ik dat las, dacht ik vrijwel onmiddellijk aan het slot van Markus 16. Daar staat, Bijbelgedeelte eeuwen later, nadat Jezus terug is gegaan naar de hemel. Daar staat, nadat Jezus dit tegen hen gezegd had, werd hij in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En de leerlingen gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Ik dacht, hé, wat een ongelooflijk mooie eenheid tussen Oude Testament en Nieuwe Testament. Wat God toen deed bij Elisa, doet hij ook bij de leerlingen van Jezus. Doet hij dus ook bij ons. Ik weet niet hoe, Ik weet niet waar, daar gaan wij ook niet over. Maar God belooft, en neem die alvast mee. God belooft, als jullie mijn woord verkondigen, dan zal ik, waar ik dat nodig vind, dat kracht bijzetten door tekenen en wonderen. Terug naar Elisa. Elisa die krijgt dus volmacht van God. Hij verkondigt het woord van God en hij verricht tekenen. En het doet iets met de mensen. Er gaan meer mensen geloven in God. Er gaan ook meer mensen profeteren. Spreken namens God. Dus die groep van profeten, die groeit. Met als gevolg dat de ruimte waar ze samenkomen te klein wordt. Nou, dat is altijd fijn, toch? Als je kerkgebouw te klein wordt, omdat er mensen tot geloof komen en zich bij je aansluiten, dat lijkt me een heerlijke positie. Nou, als kerkgebouw in dit geval wel erg groot wordt, je moet eerder denken aan een afdakje. Een afdakje waar je kon schuilen tegen de regen die af en toe viel, maar vooral waar je kon schuilen tegen de zon. De Bijbelvertaling die wij gebruiken, die vertaalt, net als de meeste vertalingen, woning. Nou wil ik niet eigenwijzer zijn, maar dat is wel een omstreden vertaling. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Naardense Bijbel, die zegt, een beetje klassiek taalgebruik, de plaats waar wij voor uw aanschijn neerzitten. Want in het Hebreeuws staat er namelijk geen woning, er staat plaats en er staat niet wonen, maar er staat neerzitten. En dat is eigenlijk een heel logisch beeld, want in het onderwijs zoals dat in Israël gegeven was, had je een leraar en die zat op een stoel en de leerlingen die zaten op de grond. Buiten, binnen, afdakje. Dat was de klassieke setting. Dus het is gewoon een afdakje geweest, groot genoeg voor die groep profeten, maar nu te klein geworden. Een leerhuis dus, waar men onderwijs kreeg in het woord van God. En dan vragen ze, Elisa, wilt u alstublieft meegaan? En ze noemen hem zelfs Heer. Dat is ook opvallend. Als je hoofdstukken terugleest, dan zie je dat Elisa ook Heer zei tegen Elia, degene die hij opvolgde. Dus dat zegt iets van niet alleen respect, maar ook dat ze hem erkennen als van God gezonden. En dus willen ze van hem leren. En Elisa gaat mee om een nieuwe, ja, wat is het, kerk te bouwen, leerhuis, theologische universiteit, zo je wilt. En hij gaat mee om hen te onderwijzen. Elisa. Zijn naam betekent, mijn God is een helper. Vanwege die naam en vanwege wat hier gebeurt, met name in dit hoofdstuk, is het thema van morgen, God ziet ons en hij zorgt voor ons. God ziet ons en hij zorgt voor ons. Dat is namelijk waar het om draait. Weet je, misschien vind je dat gek om van mij te horen, maar het gaat er helemaal niet om of die bijl nou wel of niet kon drijven. Dat is er soms van gemaakt, maar dan ligt de focus of die ligt op dat het een wonder is, of de focus ligt op dat we ons best doen om te verklaren dat het geen wonder was. Ik zei een beetje plagend net, bijlen kunnen niet drijven en dat is ook zo. Dat is gewoon een natuurkundig feit. Een bijl van ijzer kan niet drijven. Ik daag je uit om het tegendeel te bewijzen. Een bijl van ijzer kan niet drijven. Toch geloof ik dat hij gedreven heeft. Waarom zou het zo moeilijk zijn voor God om tijdelijk een van zijn eigen natuurwetten buiten werking te zetten? Deed hij toch ook toen hij Jezus opwekte uit de dood? Deed hij toch ook op zoveel andere momenten? Hij is God. God heeft al meer dingen gedaan die ik niet kan begrijpen. Die ik niet na kan doen. Ik kan dan ook heel weinig met allerlei verklaringen die je leest, die er bedacht zijn over dit voorval, om er maar eens twee te noemen. Deze is echt wel leuk. Elisa die zou een tak hebben afgesneden. Nou, je weet, een bijl die heeft een houten steel en die heeft een ijzeren gedeelte. En in dat ijzer zit een rond gat of een ander soort gat. En dat schuif je op die steel, hè? Dat is geen hogere wiskunde dit. Elisa die zou dus een tak hebben afgesneden die precies paste in dat ijzer. En die zou die zo in dat water hebben gegooid dat die tak onder water precies in dat ijzer ging. Ik vind dat vrij wonderlijk. En dan denk ik, hey Elisa, wat doe je ingewikkeld? Pak gewoon die steel, want die heeft hij nog. Dan weet je zeker dat die past. Dus ik kan niet zo heel veel met zo'n verklaring. Of deze, nee, het was geen takje, het was echt gewoon, Elisa was best sterk, boerenzoon, het was gewoon een flink stuk hout. En dat heeft hij zo hard in dat water gegooid, dat door de golfslag, het ding lag al op de bodem, door de golfslag is dat ijzer naar de kant gegaan en ook nog boven water komen drijven. Ik vind dat vrij wonderlijk. Maar weet je, als je focust op het wonder, of als je heel erg je best doet om het wonder weg te verklaren, dan mis je waar het om gaat. Dan mis je echt waar het om gaat. Want weet je waar het om gaat? Het gaat om één man. Eén knecht van God. Die gewoon aan het werk is voor God. En die een stuk van zijn bijl verliest. En die in paniek raakt en denkt, wat moet ik nou? Het is een arme man. Dat weet je, want anders zou hij zich niet zo druk hebben gemaakt om zo'n bijl. Dan zou hij gewoon, net als wij, naar de plaatselijke Gamma zijn gegaan. Of hij zou het online besteld hebben. Oh, dat mag natuurlijk niet, want dan krijg je vervuiling van de stad met al die busjes. En dat is slecht voor de plaatselijke middenstand. Nou goed, daar had hij allemaal nog geen last van. Maar hij zou in ieder geval gewoon een andere bijl aangeschaft hebben. Dan zou hij gedacht hebben, ja, nou ja, jammer, hè. Waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Nee, hij maakt zich druk. Deze man is gewoon arm en deze man weet, ik kan die bouw gewoon niet betalen. Ik heb hem geleend en ik moet straks iemand onder ogen komen die ongetwijfeld zegt, ja, hey vriend, ik wil wel een nieuwe bijl van je, sorry. En waar moet ik dat in vredesnaam van doen? Heer, Elisa, help, wat moet ik doen? Hij roept om hulp naar de man van God. Die man van God die snijdt een twijg af of een takje of wat het ook precies was, die gooit het op het water als een, op het water, als een profetische handeling, want dat was het. En dat ijzer van die bijl komt bovendrijven. Pak het maar. Komt zelfs naar de kant. Probleem opgelost. Man blij, man opgelucht. Profetengemeenschap, zwaar onder de indruk. Als er nog iemand twijfelde of Elisa een man van God was, wisten ze het nu zeker, want ijzer kan niet drijven. En de bouw van het onderkomen van God kan gewoon doorgaan. Maar waar is God eigenlijk in deze geschiedenis? Hij wordt helemaal niet genoemd. Het woord wonder valt ook niet. De naam God valt helemaal niet. En dat vind ik heel mooi, want degene die dit opschreef, die is er zo vanzelfsprekend van uitgegaan. Natuurlijk is dit God aan het werk. Natuurlijk heeft hij bijl gedreven. Natuurlijk was dit iets bijzonders of een wonder. En omdat hij het zo mooi vond, heeft hij het niet eens expliciet opgeschreven. Maar het ligt er duimendik bovenop. God maakt hier door een profeet duidelijk wat hij later door zijn eigen zoon Jezus Christus ook nog eens een keer duidelijk zou zeggen. Jezus zegt in de bergreden, maak je nou geen zorgen, mensen. Maak je nou geen zorgen over wat je moet eten. Maak je nou geen zorgen over wat je moet drinken. Wat je voor kleding aan moet trekken. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. En ik beloof je, al het andere dat je nodig hebt, dat krijg je er van God bij. Want hij weet wat je nodig hebt. En hij wil het je geven nog voordat je hem erom vraagt. God ziet ons. En God helpt ons. Je kunt zeggen, ja, God helpt die profeet omdat hij met iets bezig is dat voor God belangrijk is. En ja, deels is dat zo. Hij is bezig met werk voor God. En dan mag je ook, met beroep op allerlei bijbelgedeelten, mag je ook gewoon God vragen om hulp. En God belooft dat ook. Ik denk aan 1 Korintiërs 15, een slotvers. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. En op een andere plaats, in dezelfde brief, volgens mij was het hoofdstuk 3. Wij zijn zijn medewerkers. We zijn Gods medewerkers. En God helpt zijn medewerkers bij het werk. Dat is allemaal waar. Maar alsjeblieft, verlies nou niet uit het oog dat het hier eerst en vooral gaat om een man, een mens, die in de problemen is gekomen. Want met zoveel profeten, en er zijn schattingen dat het er iets van 100 waren op dat moment daar ter plekke, en met ongetwijfeld heel veel bijlen, was dat onderkomentje, dat afdakje, was echt wel afgekomen hoor. Dat was niet afhankelijk van die ene bijl. Maar God, en dat is zo ontroerend, God wil nou juist laten zien dat die ene man met dat acute probleem, die geen geld heeft voor een nieuwe bijl, die waarschijnlijk niet eens genoeg geld heeft om zijn gezin te onderhouden, dat God die ene man ziet en voor hem zorgt. Dat is waar het hier om draait. En hij voorziet. En hij doet dat door een van zijn andere dienaren. Dus jij, wij samen, in de dingen van elke dag, gewoon in je klas, op je werk, thuis, waar je ook bent, in de dingen van elke dag, in al die situaties wil God voor je zorgen. En in al die situaties is niets te onbelangrijk voor God, is ook niets te groot of te moeilijk voor God. Jou, onze God, is een helper. En dat werk van 1 Korintiërs 15, dat is niet alleen werk in de kerk, maar dat is ook gewoon jouw gewone werk, waar je misschien vanavond of vannacht naartoe moet, of morgenochtend. Dat is ook gewoon wat jij morgen gaat doen in je klaslokaal of op je vervolgopleiding. Dat is het gewone werk wat je thuis doet, wat je doet als vrijwilliger. Dat is alles van jouw leven. Ook in al die gewone omstandigheden is God een helper. Denk daaraan. Denk daar gewoon concreet aan. Als je vandaag of morgen iets gaat doen, denk, God is mijn helper. Ook gewoon in deze omstandigheden. Helemaal niet spectaculair. Maar God is mijn helper. Hij ziet me en hij zorgt voor me. Onze God is een helper. Nou, als je al die hoofdstukken leest, en ik kan je echt aanraden om dat te doen, is gewoon ook hartstikke leuk. Je komt er echt van onder de indruk. Dan zie je dat God op heel veel verschillende manieren helpt. En dat zie je ook bij al die acties die andere profeten in de Bijbel doen, niet alleen in het boek Koningen. God doet het op zoveel verschillende manieren. Soms door iets wat in onze ogen heel spectaculair is. En soms heel gewoon. Soms door een woord, soms door een daad. Soms rechtstreeks, soms door mensen heen. Maar God doet het. Geloof dat alsjeblieft. Geloof dat God je ziet en dat hij het doet en voor je zorgt. En het hoe is veel minder belangrijk. Ik had zelf ook zo'n moment deze zomer. Wij hebben twee olijfboompjes en die ene die is echt zo dood als maar kan. En die zag er ook uit, zo dood als een dode olijfboom er maar uit kan zien. En we stonden echt op het punt om naar de container te brengen. En ik had heel erg behoefte aan een bemoediging van God. En ik verlangde en bad om meer van Gods nieuwe leven in mij. Meer kracht voor mezelf, voor onze kerk, voor deze stad, voor de plaatsen hieromheen. Voor een krachtige beweging van Gods geest, voor een nieuw leven. Maar ik liep er een beetje in vast. Ik zeg, Heer, ik heb iets van een bemoediging nodig. En ik ben voor dat boompje gaan bidden. Ik heb er één keer profetisch wat water op gegooid. Ik heb die boom gezegend als een profetische handeling. Ik ben ervoor gaan bidden. En het hielp niks. En na een week of twee, drie dacht ik, nou ja, oké, God is God. Dan krijg ik vast wel een andere bemoediging. En dat ding begint te bloeien de dag daarna. En dan staat er nog. God ziet ons. God zorgt. God weet wat je op dat moment nodig hebt. Was het een wonder? Ja, dat weet ik niet. Ik weet dat het wel eens vaker gebeurt. Thomasje, als ik ben, heb ik op internet gezocht. En het schijnt wel eens vaker te gebeuren dat een olijfboom die ook waarschijnlijk dood is, toch weer gaat bloeien. Was het dan een wonder? Voor mij wel. Maar ik focus niet op het wonder. Ik focus niet of dit nooit gebeurt of vaak. Of ik focus erop dat God mij zag, mij hoorde, wist wat ik nodig had. En zei, ik geef jou een bemoediging. Ik geef jou de bemoediging dat zoals deze boom nieuw leven ontvangt, jij dat ook zelf meer zult ontvangen en meer zult zien bij anderen. Dat is God. Niet focussen op het wonder. Niet wegverklaren wat er gebeurt. Ontvangen. God weet wat je nodig hebt. En jouw God, onze God, die is een helper en die kan een helper zijn, omdat er iemand was die jou en mij kan helpen. Groter dan Elia, groter dan Elisa, groter dan Mozes, groter dan Abraham. Jezus Christus, de Zoon van God. En hij kwam ons verlossen van een veel groter probleem. En omdat hij dat deed, omdat Jezus mens werd en ons het leven weer teruggaf, heeft alles wat wij vandaag doen in de naam van God zin en doel. Omdat Jezus ons zag en ons kwam helpen, is God ook vandaag betrokken op alle facetten van jouw leven. Hij ziet ons en hij helpt ons. Misschien zeg je ja, dat klinkt heel troostvol, maar eigenlijk herken ik me wel in die profeet op het moment dat die bijl in dat water verdween, met dat verschil dat het bij mij niet opgelost is. Nou zal ik de laatste zijn die zegt dat God vandaag alles oplost. Dat leert de Bijbel ons ook niet. Het is onbarmhartig als ik dat zou zeggen, en het is ook gewoon niet waar. En niet alle longboards worden uit het water gevist. Niet alle ziekte verdwijnt. En niet altijd grijpt God in op de manier zoals je dat graag zou willen. En God grijpt, als hij ingrijpt, niet altijd zodanig in dat je het meteen herkent. Of van je problemen af bent. En soms grijpt God spectaculair in. Althans in onze ogen spectaculair. En soms is hij verborgen aanwezig. En soms stuurt hij iemand die je troost. Als je longboard in het water is gevallen. Of als de ziekte niet weggaat. En soms stuurt hij iemand die je helpt. Als het niet lukt op school. Als het niet lukt in je werk. Als je worstelt met je zelfbeeld. Als je worstelt of God je wel ziet en lief heeft. Of je wel de moeite waard bent. Of mensen jou wel de moeite waard vinden. Dan stuurt God iemand die jou weer op weg helpt. En die jou zegt, jij bent een geliefde zoon. Jij bent een geliefde dochter van God. God ziet je. En hij zorgt voor je. En altijd, altijd zal God je zijn liefde en zijn trouw laten merken en voelen als jij je aan hem toevertrouwt. Want door Jezus heeft alles, alles zin en betekenis gekregen. Dus leef en werk en leer in alle rust. Doe het. In alle situaties, in de kerk, op je werk, waar je ook bent. En weet dat God je ziet. En weet dat God je helpt. Want hij is voor je. Hij is naast je. En hij is altijd om je heen. Amen.